When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
Aflevering 57. Draait alles echt om geld?
Martin.
Yes, we zijn er weer.
Hoe gaan wij met geld om eigenlijk?
Lekkere vraag mee,
ja,
Martijn.
Dat ja, zou ik wel eens behandeld willen zien vandaag.
Ja, daar gaan we het ook over hebben.
Daar gaan we het over hebben. En in dat kader hebben we ook een prachtig lied gevonden wat een aantal jaar geleden Annie M. G. Schmidweis heeft gewonnen. Het gaat weliswaar over het hebben van geen geld.
Maar dat stinkt meer dan het hebben van geld.
Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Ik ben benieuwd of Koot er ook zo over denkt. Die heeft ook nog een bijdrage. Nou, veel plezier. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me? Or silver and grey me? When you fall to me? Gin and vermouth me? When I get to be 64. Welkom. Aflevering 57 van de podcast. We zitten in Haarlem, terwijl we eigenlijk buiten zouden moeten zitten. Maar ja, lang verhaal. Poes van Mea op bezoek, mag niet naar buiten. Alles moet dicht blijven. Kortom, wij zitten binnen. Maar ik zit gelukkig wel met Martin tegenover me.
Ja, en dan hebben we meteen alweer de vraag. Hebben wij iets meegemaakt de afgelopen dagen?
Ja, zal ik beginnen?
Ja.
Kijk, met een podcast eens in de drie weken kun je natuurlijk wel bezig blijven met necrologieën. Dat doen we niet, maar voor vandaag maak ik echt een uitzondering. Want binnen 2 dagen zijn 2 van mijn allergrootste jeugdhelden overleden. Namelijk Sly Stone van de Family Stone. Op zichzelf misschien niet door iedereen op waarde geschat. Maar dat is een band die zo ongelooflijk belangrijk geweest is. We hebben het nog niet eens alleen over de muziek. Maar dat was dus voor het eerst in Amerika een gemengde band. Zowel qua gender als qua kleur. Daar zaten dus voor het eerst zwarte vrouwelijke trompetisten in die band. Om maar eens wat te noemen.
Ja.
Gelukkig hebben zij waarschijnlijk hun beste optreden gegeven op Woodstock. En dat kan je altijd nog een keertje nakijken. Maar
daar ken ik ze ook van. Ja,
fantastisch. Later ook nog een hele interessante documentaire over Sly Stone die niet te vinden was. Nou ja, goed, kan je allemaal nakijken. Een boeiende figuur. Het probleem is ook altijd een beetje bij dit soort mensen. Ik heb het natuurlijk over de Sly uit de jaren 60, jaren 70. En inmiddels zijn het hele sneuwe oude mannen geworden. Ja. Waarvan misschien maar beter is dat het afgelopen is. Maar je denkt dat toch, goh, wat zonde. Terwijl die
hij is niet op zijn hoogtepunt heen gegaan,
nee,
zullen we maar zeggen.
Bepaald niet. Nee. En dat geldt ook niet voor de inmiddels zwaar dement geworden Brian Wilson.
Ja, ongelooflijk.
Maar ik denk als ik een lijstje maak met de grote 3, en iedereen mag er anders over denken, maar ik heb gelijk, dan zijn het Paul McCartney, Stevie Wonder en Brian Wilson. Ja. Dat zijn echt de 3 genieën uit de popmuziek. Waardoor Brian Wilson nou uitgerekend met die toch een beetje brave familieband, de Beach Boys, met hun surf sound, weet je wel. Brian Wilson was zelfs de dood voor water. En dat was ook echt een eenzame genie met die andere jongens. Die begrepen hem op een gegeven moment ook niet meer. Smile is denk ik het, nou dat denk ik niet, dat is verreweg het beroemdste nooit uitgebrachte album van de Beach Boys, want daar heeft dus iedereen op gewacht. Dat zou eigenlijk het meesterwerk van Brian Wilson worden, want die deed eigenlijk al alles in zijn eentje. Maar hij was toen mentaal al zo beschadigd dat dat eigenlijk nooit meer gelukt is. En ik mee met herinneren dat we in een eerdere podcast.
Hey, ik wou net zeggen, we moeten even in, of jij moet even bij
ik zet
de
het in de muziek, in de show notes.
In de show notes even zetten welke aflevering dat was.
Want daar ging het speciaal
ging het over
de
Brian
remake
Wilson.
Van Smile.
Ja.
Maar in ieder geval, dat vind ik dus echt een verschrikkelijk verlies. Sly Stone 9 juni en Brian Wilson 11 juni.
Ja.
Dat is wel veel binnen 2 dagen. En jij dan?
Ik sta bij een tuincentrum. Gaat hij in Wassenaar voor het gemak. En omdat ik daar iemand die daar werkt, die ken ik. En ik zeg tegen die eigenaar van dat tuincentrum, de kleine markt moet je naartoe gaan. Ik zeg tegen hem, Louis, waar is Koen? En die zegt, ja, die heb ik even weggestuurd om bij een wat oudere dames de balkons te gaan doen. En ik zeg, oh ja. Hij zegt, ja. Ik heb daar een verzorgingstehuis, hier vlakbij. En daarvoor zorgen wij, voor veel mensen trouwens, maar verzorgen we het balkon.
Het groen weer.
Dat het er een beetje netjes uitziet. Ja. En Koen is daar vorige week geweest. En die heeft voor een mevrouw het balkon gedaan. En dat het weer helemaal netjes is. Ja. En er is ze 's avonds van afgesprongen. Ik zeg, jemig. Dat is nogal wat. Hij zegt, nou, daarnaast woonde een andere vrouw. Eigenlijk net om de hoek. En die is een dag later van het balkon gesprongen. Dus ik hoorde dat vanochtend. Ik zeg tegen Koen, ga jij eens even snel naar het huis toe. En maak die balkons in orde en graag contant afrekenen. Dus zo kan het ook. Die waren, ze waren alle twee... Overigens, bizar. Die dames waren beide. De een was 85, de ander 86. En allebei gesprongen omdat zij geen euthanasie konden krijgen.
Ja, dat maakt het verhaal wel dus ellendig.
Ja, dus maakte dat dan, dus dat nog een andere kant aan. Ja. Maar echt heel apart.
Ja. Ja, Martien, als, ik mag toch nog steeds zeggen, verse pensionado, realiseer ik me dat ik eigenlijk geen flikker doe en dat ik daar iedere maand een behoorlijk bedrag voor krijg tot het eind van mijn leven.
Ja.
En dat is natuurlijk wonderbaarlijk, maar het deed mij ook de vraag stellen, hoe belangrijk is dat geld eigenlijk? Hoe belangrijk is die zekerheid? Hoe belangrijk is geld in je leven? Nou, jij bent natuurlijk wel boeiende figuur, omdat je beide kanten van de medaille hebt meegemaakt. Maar hoe belangrijk is geld voor ons eigenlijk?
Ja, ik denk, dat is de vraag niet. We moeten het straks eens over hebben. Zonder geld wordt het een drama. Dus als we er even nu van uitgaan, dat je hebt geld. Je kunt met geld natuurlijk dingen doen die je heel graag wilt doen. Dus ik ben niet reislustig, maar ik kan me voorstellen, als je dat wel bent, dan heb je geld nodig om dat te kunnen doen.
Ja.
Dus je kunt ermee reizen, je kunt op vakantie gaan, je kunt uit eten gaan, wat voor mij heel belangrijk is. Wat mij betreft nu, met minder geld te besteden, veel te weinig doen.
Maar je noemt nu allemaal dingen die ik eigenlijk wel kan, maar ik ben niet rijk. Of ben je dan al rijk op het moment dat je dit...
Oh, we willen ook rijk zijn meteen.
Nou, dat weet ik niet. Maar kijk, ik zou me kunnen voorstellen, als ik wegga en jij denkt ook als je gaat eten, dan pas je dat aan je budget.
Ja.
Maar op het moment dat je budget schijnbaar oneindig is, kun je dus eigenlijk alles gaan doen.
Ja, maar dat is ook een valkuil. Ik bedoel, wij zijn op een gegeven moment verhuisd en hebben het huis waar we in zijn gewone op een gegeven moment weer voor meer dan de koopsom laten verbouwen.
Ja.
Maar ik kan niet zeggen dat wij gelukkiger waren in het verbouwde huis dan het huis, dan het niet verbouwde huis, of zelfs in het huis daarvoor.
Ja.
En dan zie je ook de verschillen, want ons oude huis is in de tijd gekocht door een zeer goede bekende, die nu al jarenlang hypotheekvrij daar woont. En ik denk dat je daar gelukkiger van wordt. Zoals je kunt. Het zijn ook de keuzes die je maakt.
Of soms ook die je moet maken, hè, door het leven. Ik bedoel, ik heb natuurlijk een tijd op die woonboot gewoond op de Prinsengracht.
Ja.
Waar ik toen, moet je voorstellen, 150.000 gulden voor betaalde. En ik ben daar ontzettend gelukkig geweest. Maar op een gegeven moment kwamen die kinderen ook en zo. Toen hebben we die boot dus eigenlijk moeten verkopen. Ja. Maar toen was hij inmiddels, geloof ik, 3 keer waard wat hij toen waard was. Omdat net, weet je wel, die van woonboot toch een beetje voor arme vloebers was binnen een paar jaar geworden. Woonboot is echt iets voor, voor artistiekeling.
Ja.
En de vrije
Amsterdam. Happy view, ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook het lastige. Dat is ook het lastige van geld. Geld heeft geen vreemd genoeg, want alles drukken we uit in geld. Maar geld heeft geen absolute waarde.
Nee.
Ineens vindt iedereen het leuk om in een woonboot te wonen. Dus die worden dan meer waard. Ja, dus word jij rijker. Hetzelfde gebeurt natuurlijk wat er nu gebeurt, of wat er is gebeurd, dat onze generatie waanzinnig veel geld opgepot heeft zitten in die huizen.
Mm-hmm.
En daar eigenlijk schandalig rijk mee geworden is. Waardoor onze eigen kinderen gods onmogelijk een huis kunnen kopen, vinden, wat ook maar enigszins betaalbaar is. Wij betaalden al maar een heel beperkt deel van ons inkomen aan je huizen. En die kinderen die moeten nu 60% van hun inkomen neerleggen voor het huis.
Overigens, maar hier hebben we het al eerder over gehad. Ik zou best naar een ander huis willen. Hè, op het moment. Want dat is natuurlijk ook een heel andere discussie. Maar
is dan ook meteen duurder?
Ja, maar ze zijn er ook gewoon niet. Nee. Weet je wel? Nee, dat klopt.
Nee, maar dat geld heeft een hele. Geld is iets eigenlijk magisch. Want je drukt er succes mee in uit. Ja. Dat slaat op zich nergens op. Maar je zou als artiest, weet jij wel, je zou het moeten uitdrukken in gouden platen, wat misschien ook al onzin is. Maar in feite druk je het uit, wordt het uitgedrukt in welke villa woont hij, waar, wat doet hij met zijn geld. En
niet in geluk, om maar even een hele platte opmerking te maken. Maar dat is natuurlijk wel zo. Je kunt je verdomd eenzaam voelen in zo'n luxe plezierjacht, denk ik. Ik kan me dat over ook niet voorstellen. Stel dat ik echt rijk zou zijn, dat ik dan een hele dure auto zou kopen of zo. Om dat te laten zien, waarom doe je dat?
Ja, ik heb hier geloof ik geen recht van spreken direct. Wij hebben een vrij... Ja, dat overkomt je ook.
Je hebt toch een auto gehad, bedoel je?
Ja, gehad. Nee, ik had mijn bedrijf verkocht en toen zei de man waar ik altijd de auto's van kocht voor het bedrijf. Die zei, ik zal even zorgen dat je gewoon een mooie auto voortaan hebt. Nou, dat heb ik geweten, ja. Maar die... en dat was wel prettig.
Ja.
Maar ja, je merkt het. We zijn nu naar Frankrijk geweest.
Maar waarom is het prettig? Omdat je mensen ziet kijken van, goh, wat heeft hij een mooie auto? Nee, dan lijkt jij me helemaal niet de type voor.
Nee, niks. Nee, maar de en zolang je erin rijdt, als je de auto hebt, als je het geld hebt, merk je er ook allemaal niks van.
Nee.
Maar met die auto, four-wheel drive, station car van Audi, een prachtige auto. Leren bekleding, verwarming.
Het zit goed, alles. Het rijdt beter.
Ja, het rijdt alsof het op rail staat. Dus we zijn nu met onze eigen auto naar Frankrijk geweest. En denk, mijn god, wat een getrek aan het stuur de hele tijd. Om dat ding recht vooruit te laten gaan.
Ja.
Dus dat, ja, het is luxe allemaal.
Ja. Ja,
die makkelijk went.
Ik moet, als wij hierover zitten praten, moet ik steeds aan Robert denken. Weet je nog, waar we ooit lang geleden geweest zijn. Even heel in het kort, een man was miljonair geworden door de staatsloterij. En kreeg 2 weken later te horen dat hij terminaal was, wat kanker betreft. En die zei toen van, ja, in dit stadium in mijn leven is het toch wel heel prettig om veel geld te hebben. Want ik kan gewoon voortdurend zorgen voor de beste zorg. En ja, dan wordt het natuurlijk wel
heel bijzonder
wrang ook, op een bepaalde manier.
Ja, hij was er ook echt blij mee.
Ja, en terecht, denk ik.
Hij had een oppas geregeld voor zijn hond.
Ja.
Dan kon hij naar het ziekenhuis zonder zich zorgen te maken.
Maar dit is bij uitstek een situatie waarin het prettig is om rijk te zijn. En de situatie waarin ik nu leef, denk ik, nou ja, met dat beetje geld wat ik per maand binnenkrijg, kan ik eigenlijk heel, heel gelukkig leven.
Ja.
En je neemt jezelf natuurlijk toch ook mee, weet je wel. Het is niet zo dat je...
Nee, oh, dat is een geweldige tekst. Ik heb een tijd lang natuurlijk wat duurdere jachten gebouwd.
Ja.
En dan zeiden mensen, dus je bent met die mensen een jaar minstens bezig met architecten en het ontwerpen van voordat je eens een keer begon aan het bouwen van die boot. En die mensen die waren echt bezig met hun droom. En die dachten dan, nou, over 2-3 jaar als die boot klaar is, dan wordt ons leven prachtig.
Precies.
En dan zei ik altijd, je moet niet vergeten dat je straks zelf op die boot zit.
Ja.
Dat vonden ze altijd een hele wonderlijke tekst voor een verkoper, bouwer. Maar ik zeg, straks zit je op die boot, maar er is niks veranderd.
Ja. Nee, dat is ook zo.
Behalve dat je op een tiek dek zit. Ik bedoel,
ja, en maar, het is ook nooit genoeg, denk ik.
Nou, geld is nooit genoeg en luxe is nooit genoeg.
Nee, ik heb heel
nu nog
klein...
bedenk wat wij... Dus in zo'n boot zit dus alles. Hè? Dus je kunt je niet voorstellen... De tekst was ook altijd... Het kan niet waar wezen dat die boot minder luxe is dan wat wij thuis hebben. Dan kunnen we beter thuis blijven.
Dat
is een bijna onmogelijke opdracht.
Echt, maar... eigenaardig. Ik heb een paar keer meegemaakt van mensen die ik... wij hebben elkaar eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Juist op het moment dat het financieel met jou beter ging. Dus ik weet niet zo goed hoe het met jou was. Ik kan me niet voorstellen. Maar ik heb een paar mensen meegemaakt die, terwijl ik ze kende, plotseling behoorlijk wat geld kregen.
Ja.
En een beetje kort door de bocht, maar ze werden daar niet leuker op.
Nee, je wordt daar absoluut niet leuker van.
Ze werden,
je wordt daar echt niet leuker van.
Naar mijn gevoel gieriger en argwanender. En dat verbaast mij toch wel. Dat je denkt van ja, als ik nu denk dat ik een paar miljoen zou willen winnen... dan zou ik toch waarschijnlijk juist heel makkelijk zijn in feestjes geven, voor anderen betalen. Ja. Maar misschien is dat wel niet op het moment dat het je echt overkomt, dat je er dan anders in staat.
Ja, dat weet ik. Dan zou ik over. Dat, zelf herken ik dat helemaal niet.
Nee, dus, ik kan me ook niet voorstellen bij jou.
Nee, ik werd er. Nou ja, karakterologisch werd ik er niet. Persoonlijkheid werd ik er niet beter van.
Maar waar zit dat dan in?
Dat je denkt dat het je toekomt. En dat je er recht op hebt. Dat je het verdiend hebt. Wat allemaal onzin is. Niet dat ik dat nou zo uit. Dat je daar zo uitgesproken in bent. Maar je moet jezelf toch een soort van rechtvaardigen. Dus,
maar je zal toch wel iets heel goed gedaan hebben.
Jawel. Maar niet iets. Geen dingen waarvan ik nou denk. God, wat ben ik daar trots op? Nee, maar je wordt. Kijk. Ik heb wel eens. Er is mij eens een keer een vlucht geweigerd. Van Turkije naar Nederland. Terwijl dat. Het was bijna niet mogelijk om terug te komen. En ik had nog een ticket weten te bemachtigen, toch. Ook met geld trouwens. Maar toch weten te bemachtigen. En toen was ik al tussen de winkeltjes, dus door de douane heen. En werd ik op mijn schouders getikt door twee soldaten van de Turkse soldaten. En die zeiden dat we toch even nog naar buiten moesten. Ik had iets fout gedaan met inklaring van een boot. En dat moest ik eerst met de douane in orde brengen. Nou, ik had daar geen zin in natuurlijk. Ik wilde naar huis. En ik heb toen voor de ogen van zo'n arme medewerker van Turkish Airlines, die er ook niks aan kon doen, gewoon mijn ticket verscheurd.
Ja.
Zei hij, maar wat doet u nu? Zei, ja. Sterf ook maar met je luchtvaartmaatschappij. Dat bedoel ik. Je wordt er niet beter van.
Nee. Ik heb in de tijd dat ik met Henny Vrienden werkte, meegemaakt dat principes ook een luxe artikel zijn.
Ja.
Ik geloof dat ik 2 uur met hem gewerkt heb en niet overdreven. In die 2 uur ging 4 keer de telefoon, 4 opdrachten, waarvan hij er 3 weigerde. Waarom? Ja, dat vind ik niet leuk. En de laatste was van Jeroen Krabbe. En ja. Ja, dat vond hij dan wel leuk. Weet je wat? Ik denk, ja. Nou, ik zou bij het eerste telefoontje zou ik een gat in de lucht springen. Dat is wel frappant. En nog een dingetje waar ik aan denk is dat je. Hoe wou ik dat nou net zeggen? Als we de antwoord proberen te formuleren op draait alles echt om geld, dan voel ik hem al aankomen. Ja, geld is misschien een prettige bijkomstigheid. Het maakt dingen makkelijker, maar het gaat natuurlijk toch om hoe je jezelf voelt. Dat vind ik ook een beetje lastig. Want ik weet nog dat ik in Thailand was en daar zag ik mensen die sloppenrijken zitten. En het viel me echt op dat die allemaal stuk voor stuk een enorme waardigheid uitstraalden. Oh, ja. En ik was geneigd om te zeggen, ja, zie je wel, maar die mensen die zijn in hun armoede nog zo gelukkig. Ik denk van ja, dat klopt natuurlijk ook niet.
Dat je dat zelf wijs maakt.
Dat je, ik ja, denk dat ik het mezelf wijs maakte. Ja.
Ja, dat is, het is lastig. In Roemenië heb ik wel eens kinderen toegesproken op kerst. Met zo'n kerstfeest, kerstavond. Dan kwamen ze kerstliedjes zingen voor de werf en voor het personeel. En die Roemenen waren in die tijd wel heel erg gelukkig met elkaar.
Mm-hmm.
Ik heb eens een keer goed wasmachines daar naartoe verscheept. En als Nederlander verwacht je dat dat in een huis terechtkomt.
Ja.
Daar bemoeide ik me verder niet mee. Maar zo ging het helemaal niet. Het kwam wel in een huis terecht. Maar dan gedeeld door 5 of 6
ja,
huishoudens.
Ja, ja.
En een ander die had weer een volkstuin. Ja. En die zorgde voor de groenten. Ja. En die zorgde voor de was. En die verhoudingen waren zo anders dan in Nederland. Die waren dus arm in geld. Maar onwaarschijnlijk rijk sociaal.
Maar weet je, wie er nu ook weer zo met dat soort bezit omgaan?
Nee.
Mijn zoons bijvoorbeeld. En dat heeft niet zozeer met armoede te maken. Maar zij vinden het gewoon onzin dat ieder huis zijn eigen wasmachine misschien niet. Ja.
De quote van Colt.
Ik heb altijd een hele voorzichtige financiële opvoeding gehad. We hadden het nooit breed thuis. Smal zelfs. Maar daardoor, dat is zo'n ontzettend goed voorbeeld geweest, dat ik nog nooit in mijn hele leven rood heb gestaan.
En dat hoop ik ook nooit te zullen staan meer. Maar ik ben altijd ZZP'er geweest. Of zoals dat normaal in mijn tijd nog freelancer heette. Dus geen pensioen. En zelf een pensioentje sparen en een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen. Want ja, eigenlijk kan je niet ziek worden als freelancer. Moet je allemaal zelf betalen. Maar mede dankzij dat ik vrij veel liedjes heb geschreven, heb ik twee keer per jaar, geloof ik, ik weet nooit precies wanneer, ineens een meevallertje van de Buma Stemra. En daardoor heb ik mijn huis in Amsterdam kunnen afbetalen. Dus ik heb geen hypotheek meer. En op een gegeven moment, nu denk ik iets van ruim 30 jaar geleden, in Frankrijk een oud vervallen spoorwegovergangshuisje gekocht. Dat geen ramen meer had. De voordeur lag vermolmd binnen. En dat heb ik dankzij dus de Buma Stemra telkens een klein beetje kunnen opknappen. Het had geen water, geen elektriek en geen gas. Nou ja, gas doen ze hier allemaal op gasflessen, dus dat was gauw geregeld. Water was ook gauw geregeld, omdat in Frankrijk iedereen recht heeft op water. Of je nou bovenop de Mont Blanc woont of midden in Parijs, de aanleg tot je huis is gratis. Dus water had ik ook en elektra is na een jaar of 10 gekomen en daarvoor deed ik het heel goed met olielampen en kaarsen. 'S Avonds was ook heel gezellig. Nou, verder heb ik een hele oude Peugeot, nou heel oud, toch wel meer dan 10 jaar oud, Peugeot die ik gekocht heb toen die 1 jaar oud was en met heel weinig kilometers op de teller. En die rij ik gewoon op. Ik rij zo weinig. Alleen eigenlijk naar Frankrijk op en neer verder. In Amsterdam fiets ik alles. Dus er staat nog steeds geen 100.000 op de teller. En hij wordt onderhouden door twee heel lieve, zorgvuldige, capabele Marokkaanse mannen die bij mij om de hoek wonen. Dus dan kan ik ook mijn auto brengen en halen door er naartoe te lopen, zeg maar zeggen. Of terug te lopen. En verder, ik blijf heel spaarzaam en het gaat prima. En hier in Frankrijk kan ik gewoon alles kopen wat ik wil. Eten, lekker eten, allemaal dingen. In Amsterdam eigenlijk ook. Dus dat is het zo'n beetje. Zo ga ik met geld om.
Goed, Martin, we gaan even pingpongen. Zullen we proberen gewoon wat persoonlijke herinneringen aan geld te noemen? Niet te uitgebreid. Ik doe de eerste wel. Op vakantie, ik meen met Wendela, maar ik weet niet zeker meer, hebben wij ooit een portefeuille met heel veel geld in de trein gevonden.
Ja.
En die afgegeven aan de conducteur, heel braaf. Maar ik heb er nog steeds een beetje spijt van.
Voor je verjaardag als kind kreeg ik van mijn opa 1 zilveren Rijksdaalder. Vergelijkbaar met nu is dat 1,20
euro. Weet je nog, in het buitenland, voordat we de euro hadden, dat je dan bij de grens probeerde zoveel mogelijk briefgeld over te houden. Maar uiteindelijk zat je altijd met die muntjes en die moest je kwijt. Dus daar ging je heel veel snoep van kopen.
Pottenvol.
Ja.
Travelers checks, heb jij die nog gehad?
Zeker.
Moest je voordat je vertrok een soort kaarten kopen en die weer proberen in het buitenland in te wisselen.
Hoe ver ga je eigenlijk in het financiële support naar je kinderen toe? En tot hoe lang hou je dat vol? Lastig hè, om die te laten liggen.
Waar ik me zo over verbaas als ik terugdenk, is dat wij vroeger natuurlijk heel veel deden met girokaarten. Als je weer in de plus stond, dan kreeg je een envelop met, ik dacht, 20 kaarten. 10 kaarten, dat weet ik niet meer, die ieder 200 gulden waard waren thuisgestuurd. En die lagen gewoon op de trap naar je huis toe. Dat, ja. Niemand pakte dat. Ik heb dat nooit begrepen.
Ja. Ooit met Mea in het casino. In een periode gehad dat wij meer dan goed voor ons was naar het casino gingen.
Ja.
Maar daar hebben we beneden, in Amsterdam heb je beneden heb je de speelautomaten. Dus eigenlijk op weg naar de uitgang speelden wij een speelautomaat. En daar kwam 3 keer bar naast elkaar. Dus toen dacht ik al, oh, dat is best wel veel. En ging een lampje branden, een medewerker komt naar me toe. Waarbij ik dan en jij misschien ook meteen dacht van, nou, zal die wel kapot zijn.
Ja.
Maar daar hebben we echt een behoorlijk bedrag gewonnen.
Ik heb nog nooit iets gewonnen. Het betalen vanaf je bankrekening, wat je tegenwoordig 6 keer per dag doet met je telefoon of met je kaart. Dat kostte vroeger tenminste 3 dagen, soms zelfs 5.
Ja. Toen ik 15 jaar was, Martin, terwijl mijn vriendjes zich een ongeluk werkten met hun krantenwijkjes, verdiende ik 32,5 gulden. Met het begeleiden van huisvrouwengymnastiek. Ik zat rokend achter de piano. En ik moest ongeveer 1,5 uur spelen. Verdiende ik 32,5 gulden. Dat was een gigantisch bedrag.
Je had artiest moeten worden.
Ja.
Kunnen we ons ook niet meer voorstellen. Vroeger ging je geld halen bij de bank, bij het kantoor. Er zaten mensen in hokjes en kon je geld halen. En je ging betalen bij het postkantoor. Met een kaart er naartoe ingevuld. Wat een gedoe, ja.
Ja. Nadat ik een tijd lang ZZP'er was geweest, bij onder andere Lunette en Sarah, voor het eerst terug in loondienst. En ik wist niet wat ik meemaakte, want opeens werd ik in de vakantie ook gewoon betaald. En
ja,
sterker nog, kreeg ik zelfs vakantiegeld. Dus het was echt een totaal nieuwe ervaring.
Vroeger kreeg je trouwens je salaris wekelijks contant betaald in een envelopje.
Oh ja.
En ik heb nog meegemaakt dat mevrouw Strekvoest, dat was de vrouw van de eigenaar van het bedrijf waar ik voor werkte, Stregel, die schreven een op volgende week 5 cent minder.
Hey, maar stond jouw vader, ging jouw vader die zakjes ook echt uitdelen?
Ja. Ja, mijn moeder die moest elke vrijdagmiddag gingen ze naar de bank in Halfweg vanuit Aalsmeer, dus de dichtstbijzijnde Boerenleenbank.
Ja.
En dan moest er geld gehaald worden om voor de volgende dag de salarissen te kunnen betalen. Ja.
Nou, tenslotte wat mij betreft een wat minder prettige herinnering. En ik weet dat jij dat met mij deelt. Mijn vader was een professor. Die had moet toch een redelijk hoog salaris hebben gehad. Heb jij mij later verteld. Maar bij ons thuis was het altijd het geld is op. En met de dramatiek van mijn vader was dan tijdens het eten. Nou, dan zeg ik de auto wel op. In de eerste plaats vraag ik me af hoe dat mogelijk is. Maar in de tweede plaats heeft dat toch wel zoveel pijn gedaan dat ik in ieder geval geprobeerd heb, ook in financieel minder ruime tijden, om het anders te doen naar mijn zoons toe. Dat heb ik ze volgens mij nooit gezegd dat het geld op was. Vond ik zo naar.
Nee, dat is verschrikkelijk.
Ja.
Ik werd vooral door mijn vader weggestuurd om sigaretten bijvoorbeeld te halen. En dan kreeg je, ik geloof niet dat hij zelfs, nee, je hoefde niet te betalen. Want dat ging allemaal, werd allemaal in schriftjes opgeschreven vroeg. En dan haalde je een slof sigaretten voor 5,50 gulden.
Oh ja. Ja.
Cold Fiction, 10 pakjes, 1 pakje voor 55 cent.
Ja. Hey, en toch nog eentje. Raiffeisenbank, zegeltjes plakken. Heb je dat ook nog gedaan?
Nee, wij waren van de Boerenleenbank. Hè, dus
oh ja, die zijn later samengegaan.
Ja, nee, wij hadden wel zo'n...
Maar het was niet dat wij van de Raiffeisenbank waren, maar dat ging van de lagere school uit, volgens mij.
Ja, volgens mij dat je
zo'n boekje moest je volplakken.
Ja. Ja, zegeltjes, ja.
Zegeltjes, ja.
Ik kan me ook niet meer herinneren waarom dat was.
Schoonmelk en zegeltjes.
Mijn ouders deden dat soort dingen.
Martijn's muzieknoot.
Martien, ik begin met een fragmentje. Komt dit je bekend voor toevallig?
Fijn.
Zegt het je wat?
Nee.
Nou, dat
nee,
zou ook gek zijn. Ik heb speciaal voor deze aflevering over geld heb ik een duetje in elkaar geknutseld van een van de duurste instrumenten ter wereld. Een Stradivarius van rond de 15 miljoen. En een zeepkist bas die je dus zelf in elkaar kunt knutselen voor ongeveer 5 euro. De duurste Strat, want violisten noemen geen Stradivarius, maar hebben het over hun Strat. Hè?
Een Strat.
Een Strat. De duurste Stradivarius is geveild voor $23 miljoen. En dat brengt ons natuurlijk meteen op de vraag, waarom zijn die instrumenten zo krankzinnig duur? Ja. Er zijn allerlei sprookjes over. Er zou bijzonder hout gebruikt zijn door Stradivarius. Overigens wel even leuk om even te plaatsen. Leefde van 1644 tot 1737. Was een tijdgenoot van Bach. Dus dat is al één ding. Die violen die er nog zijn, die zijn natuurlijk inmiddels zo uitgehard. Dat hout is zo uitgehard dat een enorm voordeel is.
Ja.
Maar er wordt ook gezegd dat hij speciaal hout zou gebruiken. Nou, hij gebruikt fijn sparrenhout en esdoornhout, maar dat deden alle bouwers uit die tijd en nog steeds.
Dus daar zat het niet in, ja.
Grappig is, in de vioolbouw schijnt er heel weinig veranderd te zijn. Dus de Stradivarius technieken worden eigenlijk nog steeds gebruikt, inclusief hetzelfde gereedschap. De laksoort, het zou bijzonder zijn. Ik heb wel eens gehoord dat als je een krasje met je nagel erin zou maken, dat mensen dan zeggen dat er bij een Stradivarius
dicht zou vloeien.
Volgens mij helemaal onzin. Er zijn ook röntgenonderzoeken geweest. En die lak werd door zijn concurrenten net zo goed gebruikt. Dus daar zit het ook niet in. Waarschijnlijk is de oorzaak gewoon veel praktischer. Hij is zeker voor die tijd heel oud geworden, 93 geloof ik. En hij heeft als kleine jongen natuurlijk al les gehad van een meesterbouwer, Armati. En waarschijnlijk heeft hij dat gewoon in 93 jaar tijd zo weten te vervolmaken.
Vermarkten,
Dat hij de ultieme viool bouwde. De schaarste speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Er zijn er niet zoveel meer van. Er zijn geloof ik 500, waarvan minstens twee in Nederland, namelijk bij André Rieu en bij Janine Jansen. Maar er is natuurlijk ook nog die psychologische kant, net zoals bij een fles goede wijn. Een van de allerduurste Stradivarius, al die Stradivarius hebben een naam, hè? Vaak gebaseerd op wie erop gespeeld heeft. Maar in dit geval de Messiah.
Ja.
En dat zou het favoriete instrument van Stradivarius zelf zijn. Die heeft hij altijd in zijn werkplaats gehouden. En die is later echt meteen al als beleggingsobject verkocht eigenlijk. Dus daar is waarschijnlijk nooit een noot op gespeeld. Of een heel korte, in ieder geval geen overlevering.
Nee.
En die viool kun je nu gaan bekijken in een museum in Oxford. En daar is hij natuurlijk achter gewapend glas.
Ja.
Maar niemand speelt daarop. He, dat is gewoon de ultieme viool, terwijl niemand weet hoe die klinkt. Laten we het even hebben over die klank van Stradivarius. Om het een beetje te kunnen duiden, heb ik een fragmentje gevonden waarbij je de eerste mate van Bach's vioolconcert eerst hoort op een viool van onder de 100 euro. En daarna hoor je hem op een Stradivarius van rond de 15 miljoen. Grotere helderheid hoor je vooral. Hè? Ja. Het is kristalhelder over het hele gebied.
Het valt ook meteen weg.
Ja, precies. Precies. Dat bedoel ik met de eerste viool. Ja. Hij zal veel meer moeite moeten doen om dat ding tot zingen te krijgen.
Ja.
Staan ze ook onbekend. Hè? Als er nou één kenmerk is waar iedereen het over eens is, dan is het die helderheid. Een Stradivarius kan in zijn eentje complete concertzaal vullen. Of je nou hard speelt of zacht of hoog of laag, dat maakt allemaal niet uit.
Ja.
Nou, zullen we het testje doen?
Daar ben ik altijd.
Razend enthousiast, hoor ik al.
Ja.
Echt. Ik laat je de
zo gauw het een spelletjes begint. Ja.
Ik laat je de openingsmaten horen van het dubbelconcert van Bach. Daar hebben wij dierbare herinneringen aan. Die kunnen we, ik niet en jij denk ik ook niet, kunnen we niet luisteren zonder aan het concert van Iris en haar vader Jo Juda te denken. In de kerstnachtdienst in Laren, waar zij dit stuk speelden. Maar daar gaat het nu even niet om. Gaat er nu even om. Kun jij horen welk van de twee de Stradivarius is en welke de beginnersviool is. Daar komt hij. Ja.
Wat denk je?
Nou, met het mes op de keel kies ik voor 2.
Ja, daar heb ik dit fragment natuurlijk al heel vaak gehoord. En aan de eerste keer dacht ik ook, nou. Maar als je het vaker hoort, dan hoor je toch echt dat die tweede veel... Dat kristalheldere wat erin zit, weet je wel. Ja, prachtig. Ja. Echt wel een groot verschil. Goed, even kijken. Wou ik nog iets vertellen? Oh ja, het is misschien nog wel even grappig om die anekdote te vertellen.
Ja, Juda had een Stradivarius. Ja,
weet ik bijna zeker. Maar als je dit hoort en het is incorrect, hij had een Guarneri of zo. Maar volgens mij had hij een Stradivarius. En had hij ook een soort wervingsfoldertje. Hij gaf regelmatig nog recitals, ook na zijn pensioen.
Ja.
En in dat wervingsfoldertje stond volgens mij Juda met zijn Stradivarius. Nee. En het kwam dus in de tijd dat
had hij die niet gekregen van zijn vrienden uit het kamp, dat was toch het verhaal?
Oh, dat weet ik dan weer niet. Oh ja, dat zou best kunnen. Want het zijn eigenlijk die Stradivari worden altijd op een bijzondere manier doorgegeven. Dus dat zou goed kunnen. Maar wat ik wilde vertellen, is dat hij dus een recital had. En ik weet eerlijk gezegd niet meer of ik dat zelf heb meegemaakt of dat ik dat van hem of van Iris gehoord heb. Maar dat er dus, het was slecht weer. En Juda had bedacht, nou ja, dan neem ik mijn tweede viool mee. Ongetwijfeld ook een topviool, maar geen Stradivari.
Nee.
Waarbij er na afloop zo'n Gooise dame op hem afkwam. Oh, meneer Juda, wat klinkt die Stradivari is toch prachtig. Terwijl die Stradivari gewoon thuis in de doos lag. Goed, gaan we even switchen naar de andere kant. De meest goedkope instrumenten zijn natuurlijk de instrumenten die je zelf bouwt. En dat is wel grappig, want in de skiffle muziek... De Beatles zijn ooit begonnen als skiffelbeentje. Dat is een muzieksoort die enigszins doet denken aan Dixieland. Maar het leuke is, dat zijn bijna allemaal zelfgebouwde instrumenten. Dus ik heb een heel kort fragmentje voor je. De trompet die je hoort is eigenlijk een trechter waar gewoon op geblazen wordt met een fles als een soort demper.
Ja.
De kazoo die je hoort is een kam waar een vloedje doorheen. En de bas die je hoort is een zeepkistbas, waarbij eigenlijk als je aan de bezemsteel trekt, dan gaat de toon omhoog. Want er zit touwtje gespannen tussen de bezemsteel en de wastoppen, zal ik maar zeggen. En qua drums heb je daar natuurlijk het wasbord en zo, weet je, want het zijn allemaal huishoudelijke artikelen. Goed, een stukje van de Skiffle Band. Ja, heel mooi. Leuk om te bedenken dat dat dus qua instrumentarium... Ja, ik geloof dat gitaar wel echt is, maar een paar honderd euro ben je klaar. Ja, heb je die hele band en heb je van een instrument voorzien. Goed, last but not least als bonus. Op zoek ter voorbereiding van deze muzieknoot vond ik een heel creepy filmpje op internet. Ik zal de link in de muzieknoot zetten. Wat gaan we horen? Er zit een Amerikaanse vader met 3 dochters naast hem. En die heeft die dochters geleerd, gedwongen, zo je wil, om een kam te nemen waar je een boterhamzakje omheen doet. En met kerstmis moeten ze daar dan een uitvoering van geven.
Natuurlijk.
Dat klinkt sowieso al eng. En als je het geluid hoort, klinkt het nog enger. En als je het gaat zien, is het nog enger. Dus je moet dat echt gaan bekijken. Dit is het audiofragmentje daarvan.
En we have here, this is my daughter Eliana, and my kind of daughter Karina, and my other kind of daughter Lindsay. And they're, Karina and Lindsay are from the college. This is going to be Lindsay's first time at it. Karina's tried this before, but Lindsay gets.
Ondertussen zie je die meiden achter zijn rug hem ook een beetje raar nadoen.
Dat
en zo.
Nog wel, gelukkig.
Ja, totdat hij kijkt. En dan wordt het opeens weer heel. Een beetje eng is het.
My little primary children were able to do this in about 10 minutes.
Heeft ze maar 10 minuten gekost om dit te kunnen. Let op hoor.
So let your lips be loose when you do this. Kind of buzz them. And here we go.
Het is wel vrij ernstig
toch?
Dat je er nog moeite in steekt, ja.
Het bloed zie je ook gewoon heel trots. Nou, oké. Okay. Leuk einde. Dit was de muzieknoot voor deze week.
Will you still meet me? Will you still feed me? When I'm 64?
Ja, ik wil toch nog even terugkomen op het gesprek dat we net hadden. En dan in het onderwerp Robert. Ja. Die zo blij was dat hij rijk was toen hij ziek werd. Om daar de kosten om het leven nog enigszins aangenaam te houden. Nou ja, dat is iets wat ik wel, daar ben ik wel bang voor. Het niet hebben van geld. En dat je dan straks afhankelijk bent van allerlei instanties die wel of niet verschijnen. Dat je de thuiszorg moet je op wachten. Dan moet je ook heel dankbaar zijn dat ze komen. Dat het elke dag een andere verpleger of verpleegster is. Dat ze niet om 11 uur komen zoals je had verwacht en afgesproken. Maar om 3 uur, daar zit wel een andere kant. En dat heeft ook alles met geld te maken. Dat heeft te maken met het niet hebben van geld.
Het is, denk ik, echt het enige waar ik ooit slapeloze nachten van heb gehad. Dat er een periode in mijn leven is geweest dat ik structureel gewoon kon zien dat er iedere maand, niet eens veel, maar een paar honderd euro meer uitging dan er in kwam. Ja. En daar heb ik echt slapeloze nachten van.
Nee, ik heb wel eens verteld, ik had een medewerker die voor zichzelf was begonnen. En toen hij, een soort garage. En toen hij bezig was, toen verdiende hij natuurlijk niet meteen geld. En die lag daar ook wakker van, dat hij verlies maakte.
Ja.
En die zei, Martien, ik heb nooit kunnen denken dat het verschil tussen min 1 en plus 1, dat daar een hele wereld tussen zit. Daar zitten niet 2 euro tussen, daar zitten duizenden euro's tussen.
Ja, ja.
En dat is,
bovendien, we accepteren het niet, hè?
Nee.
Armoede wordt niet geaccepteerd.
Nee, ik was vroeger zelfs bang voor door mijn ouders aangepraat, maar bang voor armoede. Mocht dat niet bij arme mensen op bezoek.
Nee,
zo,
precies.
Dat was niet de bedoeling.
Precies. Ja.
Nee, maar het niet hebben van geld, dus het hebben, kijk, schulden wordt ook niet geaccepteerd.
Nee.
Iedereen roept ook, of tenminste iedereen vindt dat ook minderwaardig. Terwijl je nou juist van schulden je kunt afvragen of het wel iemand zijn schuld is.
Mm-hmm.
Ongetwijfeld de eerste schuld, de tweede schuld, mm-hmm. jawel. Maar toevallig gaat het deze dagen weer door de Tweede Kamer en wordt er in Den Haag over gesproken over de boetes. Het is natuurlijk ongelooflijk dat als je een boete hebt van, nou, pak een beet, 100 euro, dat binnen een paar maanden tijd 800 euro kan zijn.
Ja, ja, en als boete, je niet betaalt.
Ja, en die 700 euro verschil heeft als enige reden dat je die 100 euro niet kon betalen.
Niet kan betalen.
En die 800 natuurlijk ook niet. En
het is gebaseerd op het idee dat je hem niet wil betalen. Ja. Maar vaak kun je hem ook gewoon niet betalen.
Nee,
dat bedoel je.
En je kunt het ook niet ondervangen. Dus dan krijg je inderdaad de mensen die de post niet meer openen. Die mensen worden gewoon door ons, door de maatschappij, in een verdomhoek gezet. Mm. Terwijl het heel vaak gewoon niet lukt, niet gaat. Wat dat betreft is geld natuurlijk een. Dat is wel aardig. Geld is een vloek. Die kwam ik tegen, heb ik dat verteld.
Nou ja, het is ook de verelendingstheorie, zoals we die ooit van Mees hebben geleerd.
De rijken worden rijker en de
armen worden steeds armer.
Ja, zeker.
En zo werkt het. Dat zie je zelfs bij Monopoly, zie je dat al. Ik heb het mijn zoons ooit uitgelegd aan de hand van het spelletje Monopoly. Ja, op een gegeven moment weet je, dit komt niet meer goed. Ik ga nu alleen maar dieper in de schulden zitten en die ander gaat alleen maar.
Nou, daarvan, dus van schuld is wel heel arm. Zonder buitengewoon sluw te zijn en zonder rekening te houden met anderen, kun je vanuit schuld natuurlijk never nooit niet rijk worden.
Nee.
In Nederland althans, dat kan niet meer.
En dan is het natuurlijk ook nog een enorm taboe. Dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker.
Nee. Terwijl dat raar is, omdat wij natuurlijk over het algemeen, dus wij geven zoveel, en er wordt zoveel negatieve waarde aan schuld gegeven en zoveel positieve waarde aan rijk zijn.
Ja, precies.
Ik geloof dat een liedje wat ik ook in de podcast gezongen heb van Ruud van der Lubbe.
Ja.
Waarin hij ook zingt, als ik rijk zou zijn, dan maakt het niet uit wat ik zeg, want iedereen denkt toch dat het heel verstandig is.
Ja.
Het is bizar.
Over liedjes gesproken, dit is natuurlijk eigenlijk een hele lange inleiding op, zonder enige twijfel, het voor mij het meest ingewikkelde nummer wat wij ooit samen hebben gedaan.
Dat kan ik wel zeggen.
Misschien moet jij daar even iets meer over vertellen.
Ja, het is, het is een lied geschreven door Jan, de tekst althans, Jan Beuving. Ja, dat is, ik moet het niet al te groot maken, maar het is in de overtreffende trap geniaal. door de erkenbaarheid, door de waarheid. Overigens is van hem de tekst: door een lied kan een waarheid meer waar worden. Mm. Of andersom, de waarheid kan door een lied meer waar worden.
Mooi. Ja.
Die geur, ze hebben in 9, heet het nummer, en ze hebben in 2018 daar de Annie M.G. Schmidprijs voor gewonnen. Volgens mij 1 jaar voordat jij hem hebt gewonnen, bedenk ik nu.
Ja, nou, ja, wel rond die periode, ja, ik weet het niet meer precies.
Samen met de componist, laten we hem niet vergeten.
Tom, nee, zeker niet.
Tom Dik. Ja.
Magistraal. Jij kwam mijn studio binnen en je zag voor het eerst 5 aan elkaar geplakte blaadjes. Dat heb ik nog nooit gehad bij dat nummer uitzoeken.
En gebracht door Patrick Nederkoorn. Sowieso een hele knappe cabaretier. Prachtig nummer.
En dat gezegd hebben, dan gaan wij...
We gaan het proberen, ja.
We gaan het nu ook proberen.
Ja.
Oké. Okay.
Excellentie, het ergste is de stank. Die voedselbank, dat gaat nog wel. En zelfs de kou die optrekt tot je kloten, als het gas is afgesloten, kinderspel. Maar de geur van schuld, de geur van op de proef gesteld geduld, de geur van huiselijk geweld, de geur van het verschaalde geld. Het is de geur die al ruikt als je de bel indrukt. Hun honden blaffen, ingerukt. Ze hebben altijd honden, magere scharminkels die de pan uit mogen likken. Hun scherpe nagels tikken op de vuil geworden vloer. Het ritme van radeloosheid. Het is de geur van de ternauwernood in toom gehouden boosheid. De geur van angst die rondwaart in een miserige woning. Uw land van melk en honing, excellentie, heeft huizen penetranter dan de hel. U kent ze wel. U kent ze niet. Het vuile werk, daar heeft u mensen voor. Als ik, die op het doodgelopen spoor het evangelie van het eindpunt mogen brengen. Kon u zelf maar ruiken hoe die geuren zich vermengen met de beelden van hun kinderen die bleek moeten vreten van een tientje in de week. Omdat hun moeder danst naar de bevelen van de wreedste curatele die er is. De zogenaamde zorg van hogerhand. Dit land waar zelfs de berm nog wordt gemaaid en elke steen wordt rechtgelegd, waar zelfs de kleinste sloot gedrecht wordt en rotondes ingezaaid, heeft achterstallig onderhoud bij juist degenen die benauwd zijn en verdrukt, omdat er iets niet was gelukt, omdat een toeslag werd geweigerd door een fout in het systeem. En dat leidt tot een probleem van een aanslag die ze niet kunnen betalen, wat u oplost met een boete die ze ook betalen moeten, maar ze kunnen niet betalen. En dan vraagt u mij het geld om maar te halen. Geld dat er niet is. Er is alleen een deur waar juist flauw valt van die geur. Die geur van wanhoop en verdriet. Ik kan niet meer. Ik ben geen mens meer, maar machine. Ik smeer de raderen van de wet met bloed. Maar ik moet. Want ik weet ook wel hoe het gaat. U zet mij zo op straat. Straks zit ik zelf achter zo'n deur. In die sleur van blauwe post met rode cijfers. Die net zo lang en slopend op je neervalt. En je brieven niet meer opent. En dan aan het eind van die rij komen wij. Excellentie, als die mensen zich verhangen aan de balken van hun krot. Met enveloppen als getuigen van hun bange wrange lot. En alleen het valse blaffen van een hond de stilte vult. Wie heeft er dan de schuld? Wie heeft daaraan dan schuld? Ben ik dat dan? Is dat waar u mij voor gebruikt? En ik ben zo bang. Zo bang. Voor hoe het ruikt.
Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail whenim64podcast@gmail.com.
Heb je dat, Martin?
Ja, dat gaat lukken.